Maar nu eerst, het was het nieuws van de week. Het akkoord over het kinderpardon. Een akkoord wat er alleen kon komen onder de voorwaarde dat dit ook het allerlaatste kinderpardon zou zijn.
Ja, maar hoe realistisch is dat? Want kun je van tevoren bepalen dat je nooit meer vluchtelingen een kinderpardon of algemeen pardon zult geven? Wat leert de geschiedenis bij ons? Malou Schrover, hoogleraar migratiegeschiedenis te Leiden. En licht nerveus, want mag ik daar niet over praten?
Jawel, ongerust.
Ja, nee, licht nerveus omdat ze voor het eerst ja, oma wordt. Als het een beetje mee zit. Maar dat gaat nog even duren, geloof ik, toch?
Ik hoop het.
Ja, want je kunt dus bij wijze van spreken nu elk moment weggepiept worden en dan moeten we verder. Maar goed, laten we dat maar even laten voor wat is. In ieder geval gefeliciteerd ermee. Dat kinderpardon, wat houdt het eigenlijk in? Als ik het goed heb, komen er 600 tot 800 kinderen voor een aanmerking. Kloppen die cijfers of hoe zit dat?
Dat is de schatting, dat het aantal is. De grote vraag is of dat werkelijk zo gaat worden. Want er is een heel aantal kinderen wat niet zich aangemeld heeft vanwege het meewerkingsprincipe binnen het kinderpardon. Dus het meewerkingsprincipe betekent dat je moest meewerken aan je uitzetting. Nou ja, en dan had je dus eigenlijk een soort catch-22-situatie. Als je meewerkte, werd je uitgezet. Als je niet meewerkt, kwam je niet in aanmerking voor het kinderpardon. Dus er zijn ook kinderen die dat niet hebben gedaan. En waarvan, waarschijnlijk straks wordt gezegd, kunnen die ook gebruik maken van deze regeling die nu ingevoerd is om deze kinderen toch ook te laten blijven. Dus het is een schatting.
En vermoeden van hoeveel kinderen het dan om gaat die nog zeg maar onder de radar zitten? Hoe groot die groep is?
Dat is heel moeilijk in te schatten. Een paar honderd meer zou best wel kunnen, maar dat is lastig in te schatten.
Ja, en vanaf wanneer kennen we het kinderpardon en wordt die term gebruikt?
In 2009 zie je hem eerst als eerste verschijnen. Dan heb je de Mauro, waar de grote demonstraties op een gegeven moment ook voor zijn. Wat natuurlijk een heel aansprekende zaak is. En dan begint eerst Henk Spekman en dan Diederik Samson en dan Joël Voordewind. Die beginnen te pleiten voor, nou ja, laten we die kinderen, zoals Mauro, zoals Sahar, maar er is een heel aantal anderen. Er is een Milton in Den Bosch en er is een Merkijs in een andere plaats. Er zijn veel meer kinderen die daar dan bij horen. En dan wordt er gezegd, laten we dan proberen die kinderen die al zo lang in Nederland zijn, die nou ja, te laten blijven met hun families.
Dus dan wordt de term voor het eerst gebruikt. En dan wanneer wordt het kinderpardon voor het eerst toegekend?
In 2012 wordt de regeling ingevoerd. In 2013 wordt die dan toegepast als regeling. En dan heb je eerst een overgangsregeling waar een vrij groot aantal kinderen gebruik van maakt. Dat is iets van 3000 aanvragen en de helft wordt toegewezen. En daarna krijg je de permanente regeling. En van die regeling wordt ongeveer 90% afgewezen van de kinderen die daarvoor proberen in aanmerking te komen. Ze worden uiteindelijk maar nou ja, een handjevol mensen wordt toegelaten.
Ja, en werd dat toen ook al gepresenteerd als dit is nog één keer, dit is het laatste kinderpardon?
Nu ja, het was niet zozeer een nadruk op het laatste kinderpardon, want dat was ook het eerste kinderpardon, dus het is een beetje een lastige constructie. Maar wat wel werd gezegd is, laten we nou voor deze kinderen die zo lang in die procedure zitten, een oplossing vinden. Dus het was wel degelijk bedoeld als nou ja, een overgangsregeling, dan nog even een staartje en dan zou het klaar zijn hiermee.
Ja, en die kinderkaart, om het zo maar even te noemen. Wanneer wordt die voor het eerst gespeeld dat echt op dat sentiment van, ach, wat erg voor zo'n kind?
Nou ja, je ziet in individuele gevallen zie je dat al heel veel. Hè. Je hebt een Christientje in de jaren 70, in 1970, waar het Vrije Volk dan enorm op inzet. En die zeggen dan ook van, wij zijn de krant die het verhaal van Christientje hebben gebracht. En dan is er Pony in de jaren 80, een meisje dat Pony heet, waar de Telegraaf enorm op inzet. En die zeggen van, mag Pony dan blijven? En er is Francine in de jaren 90. Dus die kinderkaart wordt wel heel sterk gespeeld, ook in eerdere gevallen. Maar je dus gevallen waarin ze zeggen, mag die dan blijven? Illegaal verblijvende kinderen. Maar je ziet het eerste bij de hongerstakende Turkse vrouwen in Amsterdam. Daar zie je eerst Zakaria Gümüş als Turkse kleermaker in Amsterdam daarvoor. Die heeft ook twee kinderen. Die spelen heel weinig een rol in het debat. Hè. Dus die heeft twee leuke kinderen, die had je kunnen.
Had die kunnen gebruiken, maar dat was kennelijk nog niet doorgedrongen. Dat wat Pony en Christientje, dat had ook bij
misschien
de kinderkumus had kunnen gebeuren.
Hè, dus samen met de Ramazan zijn leuke kinderen in dat debat. Maar die zie je niet. Niemand weet ook hoe ze heten.
Ja, even de kwestie Gümüş. Zeg ik nou goed?
Ja, Gümüş.
Dat is misschien een beetje weggezakt. Dat was eigenlijk dramatisch. Hè, want heel Nederland vond dat hij moest blijven. Of mocht blijven. En het ging geloof ik om, je moest zoveel jaar in Nederland zijn. En hij kwam geloof ik een paar uur te kort of zo.
Hoe zat
het?
Ja, het is een
leg het even uit.
Ja, de regeling is wordt ingevoerd. Omdat eerst heb je een regularisatie in de jaren 70, waarbij mensen die geen verblijfstatus hebben kunnen zeggen van, nou mag ik dan toch blijven. En als een staartje daarvan komen dan de komt er een regeling voor mensen waarvan het dan een beetje vreed is om ze uit te zeggen, schijnende gevallen. En daar valt Zakaria Gumes dan onder. En dan moet je, net als nu eigenlijk laten zien, geen crimineel verleden, netjes gewerkt. Nou, hij heeft een SOFI-nummer, hij heeft gewerkt, hij heeft zijn kinderen op school zitten, buskaartjes die hij kan overleggen, maar hij komt voor de 6 jaar dat je in Nederland moet zijn, komt hij een aantal dagen tekort waar hij niet kan bewijzen dat hij in Nederland was. En dan komen er hele grote demonstraties. Allerlei mensen die zeggen, nee, hij moet blijven. Gumes moet blijven. Maar dat lukt dan niet. En hij wordt uitgewezen door, zorgdragen.
Ja, en je zei net, dat sentiment van die kinderen heeft Gumes niet gebruikt. Maar speelde dat dan wel bij die moeders in hongerstaking?
Ja, want het speelt dan vrijwel gelijktijdig. En die 15 Turkse vrouwen spelen diezelfde, vragen hetzelfde als wat Gumes in feite vraagt. Van, wij kunnen niet bewijzen, maar hun kaarten zijn minder sterk. Ze hebben minder bewijsmateriaal dat ze er 6 jaar zijn. Gumes heeft sterkere kaarten wat dat betreft. Maar bij die Turkse vrouwen zit een aantal vrouwen die borstvoeding geeft. En dan schrijven die kranten, moeten die kinderen hun moeders nu zien sterven? Ja, dat is natuurlijk dramatisch. En dan wordt er gezegd, dan moeten we die dossiers van die 15 vrouwen opnieuw bekijken. En dan komt er de zogenaamde burgemeestersregeling, zoals dat zo heet. Een plan voor de witte illegale. En bij die burgemeestersregeling worden die dossiers van deze vrouw, maar ook van andere mensen die horen tot de categorie van de witte illegale, opnieuw tegen het licht gehouden. En dan wordt gekeken, is het vreed om deze mensen uit te wijzen of niet? En dat betreft die 15 vrouwen, maar ook een groep anderen. Als die regeling had gegolden op het moment dat Gumes zijn aanvraag deed, had hij ook mogen blijven. Ja, maar ja, toen was hij al weg.
Een soort burgemeesterspardon dus.
Het is een burgemeesterspardon waarbij de burgemeesters kritisch kijken naar de dossiers. En dan kijken of ze misschien met de hand over het hart moeten strijken. Die discretionaire bevoegdheid waar het steeds opnieuw over gaat.
Ja, en dit kinderpardon, dat wordt dan nu beloofd dat het laatste zal zijn. Geloof je daarin?
Nee, want je ziet bij elk, het is eigenlijk vrij overduidelijk. Elke regeling heeft natuurlijk op een gegeven moment zijn grenzen. Waarbij je moet zeggen van ja, let op. Er zijn toch altijd weer gevallen waarvoor geldt. En over een aantal jaren zijn er weer een aantal gezinnen met kinderen ongetwijfeld. Waarvoor geldt dat het vreed is. Kinderen zijn geworteld, gaan hier op school, hebben vriendjes. Om ze uit te zetten. En dat is onvermijdelijk. Want je kunt zeggen, we scheiden heel snel de bokken van de schapen. Dus we zeggen, de mensen die geen kans maken, sturen we snel terug naar hun land van herkomst. Dat is al de gangbare praktijk op dit moment. Maar je hebt ook een zorgvuldigheidscriterium. Je moet heel zorgvuldig naar dossiers kijken. Dus als iemand zegt van, ja, ik kom wel uit een land wat jullie in principe als veilig beschouwen, maar ik behoor wel tot een minderheid die daar vervolgd wordt, dan zul je daar toch naar moeten kijken. Nou, Nederland is al een keertje door het Europese Hof op de vingers getikt wegens onzorgvuldigheid. Dus ze zullen heel voorzichtig zijn. Nou ja, om te snel te zeggen van, we sturen je terug. Want dan heb je goed kans dat het Europese Hof weer interveneert. Dus je hebt, die procedure duurt altijd enige tijd. En daarmee zul je dus ook over een paar jaar weer opnieuw kinderen hebben, weer opnieuw gezinnen hebben in dezelfde positie.
Ja. We krijgen dus herhaling van zetten, vermoed jij, met wel of niet terugkeren. Maar wat even terug naar de geschiedenis. We hebben het nu steeds over het kinderpardon. We hebben ook algemene pardons gehad. Is daar een patroon in te herontdekken? Als ik herinner me iets met christen, Turken en kerkmarokkanen. En die werden dan ook uitgezet. Eerst wel, eerst niet. En dan weer voor de laatste, dit was het laatste algemene pardon. Komt dat wat leert de geschiedenis in deze?
Ja, je ziet met een soort regelmaat van 10 jaar zie je het eigenlijk opnieuw terugkomen. Hè? Want de regularisatie van 1975 heb je gehad. En daar komen de kerkmarokkanen dan uit voort. Die in de Mozes en Aaronkerk zit op het Waterloopplein. 182 mensen, hè? Grote demonstraties met borden. Laat die 182 mensen nou blijven. Christen-Turken in de Sint-Jan, in Den Bosch. Waar wordt gezegd van ja, kunnen we dan niet tenminste. CDA maakt zich dan op een gegeven moment ook hard voor die groep. We zien hetzelfde debat terugkeren, schrijnend. Dus je ziet inderdaad een patroon waarbij je elke 10 jaar het debat ziet, dezelfde zetten ziet en ook de argumenten herhaald ziet worden. Dus je ziet ook politici zeggen, we beginnen met een schone lei, hierna worden we streng, dit is de laatste keer. En deze mensen zijn slachtoffer geworden van een wat rigide beleid, vooruit dan maar. Maar je voorspellenderwijs kun je zeggen op basis van de geschiedenis dat patroon zich met een regelmaat van elke 10 jaar herhaalt.
Ja, dus de VVD heeft eigenlijk niet zo heel veel reden om achterover te leunen en tevreden te zijn. Want het komt gewoon weer terug op een of andere wijze straks. Het kinderpardon, of hoe heet het misschien anders?
Ik denk dat het wel terugkomt. Als je kijkt naar het verleden, kun je verwachten dat het terugkomt. Waar zij natuurlijk tevreden over zijn, is dat die pardonregeling zoals die nu bestaat hiermee van de baan is. En dat ze het aantal mensen met een UNHCR-status, die 750 mensen die hadden mogen komen, in een vorige afspraak verlaagd hebben naar 500. Dus in zekere zin hebben zij wel gekregen wat ze hadden willen krijgen. Plus afschaffing van de discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Die is al verschoven.
Moeten we daar gelukkig mee zijn, naar jouw oordeel? Dat laatste, de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid?
Cohen heeft er wel vrij veel gebruik van gemaakt van de discretionaire bevoegdheid. En nu is hij dan teruggeschoven naar de IND, die besluiten mag nemen. Maar de staatssecretaris is nog steeds de baas van de persoon bij de IND die dit besluit zal nemen. Dus op zich kun je als actiegroep, als Defence for Children, kun je nog steeds naar de staatssecretaris toestappen, zoals in het verleden gebeurd is, en zeggen van, hey, let op, dit is een schrijnend geval. Vraag aan jouw ambtenaar bij de IND om hier toch wat aardiger te zijn en de hand over het hart te strijken.
Dus eindelijk blijft hij bestaan. Alleen het heet anders. En de procedure is anders.
Het blijft bestaan, maar feitelijk ook zelfs de procedure niet anders. Want je kunt nog steeds de staatssecretaris hierop aanspreken.
En dan beginnen we dus nu eigenlijk weer aan iets wat gedoemd is om op den duur te mislukken of om weer herhaald te worden. Is dat iets waar we dan, moeten we dan zeggen van, god, dat is een belofte die niet nagekomen kan worden? Of zeg je gewoon van, eigenlijk zou ze die belofte gewoon niet meer moeten doen en moeten we gewoon accepteren dat dat nou eenmaal zo is?
Ik denk dat je moet accepteren dat dat zo is en dat is gevolg van beleid en ook gevolg van zorgvuldigheid binnen het beleid. Dus het wordt nu gepresenteerd
als iets negatiefs.
Het wordt nu gepresenteerd als falend beleid, terwijl het eigenlijk inherent is aan elk beleid. Dus je altijd zul je zien dat er mensen zitten aan die grenzen waarvoor het vreed is en waarvoor je uiteindelijk een oplossing zou moeten verzinnen. En in plaats van dat te presenteren als falend beleid, zou je veel meer moeten zeggen, dat is inherent aan het beleid.
Goed, Marlou, dank je wel. Wat is jouw plan? Blijf je zitten of reis je als de wie weer gaat terug naar het thuisfront om te kijken of het kind er al is?
Als ik weg mag, dan
zou ik weg.
Dan ga ik weg.